Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Hey, Gemma hier. Wij gaan het zo meteen hebben over Tolkien en zijn meesterwerk Lord of the Rings. En vind je het nou leuk om over boeken te horen die de geschiedenis hebben veranderd? Dan kun je nu luisteren naar de 8-delige miniserie van Boekenpodcast Tussen de Regels. Ook te beluisteren in de NRC Audio app. Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
Een ogenblik bleef de tovenaar naar het vuur staan kijken. Toen bukte hij zich en legde de ring met de tang op de haardplaat en pakte hem onmiddellijk op. Frodo snakte naar adem. Houd hem omhoog, zei Gandalf, en kijk goed. Ik kan de vlammende letters niet lezen, zei Frodo met een trillende stem. Nee, zei Gandalf, maar ik wel. Eén ring om alle te regeren. Eén ring om hen te vinden. Eén ring die hen brengen zal en in duisternis binden.
John Ronald Reuel Tolkien schiep in zijn boeken De Hobbit en In de Band van de Ring een mythische wereld vol dwergen, elfen, orks en hobbits. Een wereld waar een allesvernietigende oorlog dreigt. Vele generaties verslonden de boeken en toch werd het werk van Tolkien niet meteen omarmd binnen de literatuur. Hoe kwam hij tot een schepping van de wereld in zijn boeken? En hoe kijkt de wetenschapper naar? Mijn naam is Gemma Venhuizen en ik zit hier vandaag in de studio met redacteuren en Tolkien-liefhebbers Hendrik Spiering en Peter van der Ploeg. Welkom.
Hallo. Dankjewel.
Peter, jij leest het ook aan je kinderen voor. Doe je dat net zo spannend als je net in de intro deed?
Ja, ik probeer het iets rustiger te brengen, geloof ik. Maar ik heb de Hobbit inderdaad voorgelezen aan mijn dochters. En dat vonden ze heel erg leuk. En daarna waren ze ook al heel eventjes weer klaar met Hobbits en Elfen en Orks en Dwergen. Ik hoop dat ik binnenkort mag beginnen met In de Band van de Ring. Ik heb daar wel veel zin in ieder geval.
Ja, en anders mag je ons gewoon voorlezen.
Ja,
want Hendrik en ik verheugen ons eigenlijk al sinds het begin van Onbehaarde Apen op een goede Tolkien-podcast.
Het is een oud plan.
Het is een oud plan. En we dachten, dit jaar 2023 is het 50ste sterfjaar. Ja. Dus het is hoog tijd. En we kunnen wel zeggen, Tolkien is nu 50 jaar dood, maar zijn werk leeft nog altijd, inspireert nog. Er zijn wetenschappelijke tijdschriften geheel gewijd aan zijn werk. Er zijn natuurlijk de films uitgekomen. Nu ook een nieuwe serie, The Rings of Power. Die twijfel van, hè, is het werk van Tolkien wel betekenisvol genoeg? Die lijkt in ieder geval tegenwoordig niet meer aanwezig. Zoals jullie zien, ik heb hem ook even meegenomen. De ring, de ene ring waar in de band van de ring uiteraard omdraait.
Dat is een replica, denk ik.
Ja, nou ja, ik zal hem niet omdoen, want zometeen verdwijn ik. Maar we zitten hier dus met drie fans. Maar voordat we daar nog op doorgaan, wil ik toch heel even al het wetenschappelijke belang van Tolkien neerzetten. Hendrik, kun je dat kort schetsen?
Ja, er zitten eigenlijk twee aspecten. Dat is Tolkien zelf als wetenschapper. Dat was een medievist, een kenner van middeleeuwse talen. Oud-Engels, Noors, Fins. Je kunt het eigenlijk zo gek niet omnoemen, maar helemaal gek van middeleeuwse oude talen. En ook een kenner van de Angelsaksische geschiedenis.
Ja, hij is hoogleraar in Oxford, hè?
Ja, in Angelsaksische taal. Hij heeft verschillende leeropdrachten gehad. En dus zijn werk over bijvoorbeeld het Middel-Engelse of het Oud-Engelse gedicht Beowulf. Ja, dat speelt gewoon een rol in die tekst die hij later als Lord of the Rings publiceert. En dat wordt heel erg bestudeerd nu. Dat is het tweede aspect wat wetenschappelijk interessant is. Je hebt hier een boek wat eigenlijk een beetje uit de lucht kwam vallen. Ineens was het er en het werd waanzinnig populair. En daar hebben we het zo nog wel over. De literaire kritiek, ja, die was gemengd. Heel veel dat zie je nog.
Je hebt mensen gemengd.
Ja, je hebt nog steeds mensen die... Ja, laat ik het heel simpel zeggen. De kans dat de boekenbijlage ooit een podcast over Tolkien zal maken, is bijzonder klein.
Ja, en Peter, jij hebt laatst wel in NRC al een uitgebreid stuk ook over Tolkien geschreven. Ja. En dat ging meer over de recente invloed op zijn werk.
Want... Ja, het interessante van Tolkien is ook dat hij echt een ooggetuige was van alle grote gebeurtenissen in de 20e eeuw. En dat is allemaal in zijn boek gecijpeld. Dus hij is aan het front heeft hij gevochten in de Eerste Wereldoorlog. Hij heeft vanuit Engeland de Tweede Wereldoorlog zien uitbreken. En daar kun je allerlei sporen van terugvinden in zowel The Hobbit als in De Man van de Ring.
Want even voor de goede orde, wanneer zijn die boeken precies verschenen?
De Hobbit is in het Interbellum verschenen in 1937 en In de Band van de Ring kwam uit in 1954.
Ja, precies. In drie delen, dus dat zat een paar jaar tussen. Of
En volgens mij heeft hij de eerste twee delen van In de Band van de Ring geschreven voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en het derde deel tijdens de Tweede Wereldoorlog. En
iets later nog zelfs, want volgens mij schreef hij ergens dat hij nog in het bos van Lorient was toen de oorlog uitbrak.
Ja, nog even dan jullie eigen geschiedenis met de boeken. Wanneer begon het? Wanneer hebben jullie voor het eerst In de Band van de Ring en de Hobbit gelezen?
Ja, ik denk dat er is nu een hele generatie die is opgegroeid met de film als eerste. En is dan een deel daarvan gaat dan ook het boek lezen. Maar ik kom nog echt uit de tijd dat ik kennis maakte met het Lord of the Rings. Of Band van de Ring, zoals we het dan noemden. Toen mijn broer, ik denk dat ik 10 was. Mijn broer was iets ouder, 12. Toen waren we uit eten gegaan, was echt iets bijzonders. En wat deed mijn broer Matthijs? Die ging onder tafel in het restaurant een boek zitten lezen. En mijn vader die zag dat op een gegeven moment, dat viel natuurlijk wel op. Hij zei, wat ben je aan het doen? Weet je kent dat wel. En toen zei Matthijs, zo heet mijn broer, die zei, ja maar, Gandalf is net in de kloof van Moria gevallen. Echt, ik moest verder lezen, kon niet anders. En toen dacht ik, mijn vader een beetje verbluft, hè?
En jij dacht, dat moet ik ook hebben.
Ja, dat boek moet ik gaan lezen natuurlijk. En dat ben ik toen ook gaan doen.
Zoals kinderen nu stiekem TikTok kijken onder tafel. Lazen mensen toen In de Band van de Ring.
Ja, dat was eigenlijk de TikTok van toen.
Ja.
En jij, Peter?
Ik was ietsje ouder, denk ik. Ik had eerst Magier gelezen van Raymond Feist. Ik weet niet of je dat kent, maar dat is eigenlijk echt een Tolkien-adept.
Ja,
ook erg leuk en een serie boeken die daar nog achteraan kwam. En toen dacht ik, oké, dit is wel iets voor mij. Nu de real deal. Toen ben ik dus begonnen in de Band van de Ring. En daarna de Hobbit gelezen. Ik heb het eigenlijk verkeerd omgelezen. Maar,
ja, ik ook.
Ja, dus zo ging dat een beetje. Omdat In de Band van de Ring natuurlijk een stuk bekender is. Hè? Ja, precies.
Oh, ja.
De Hobbit leek veel meer een kinderboek. Ja. Is ook wel een kinderboek, maar... Ja.
Ik was 7 toen ik The Hobbit las en 10 toen ik In de Band van de Ring las. En op mijn 16e kwamen toen de films uit. En elk jaar herlas ik de boeken en mijn hele kamer was dus in Tolkien-stijl met de elfenletters op de muur. En later heb ik dus ook nog wel, toen de film uitkwam, jullie zien het hier, een soort elfenbroche gekocht.
Die een soort relieken in de film, heb je hier
En dus de ene ring die ik niet om mijn vinger zal schuiven.
Nee, dan verdwijn je.
Kan ze wel gewoon doorpraten, dus voor de podcast maakt niet uit.
Vanuit de schimmenwereld, ik weet niet wat het handig is.
Ja, er zitten verschillende rare echo's in.
Ja, goed. Als ik zo meteen verdwijn, weten jullie waar ik ben. Maar goed, ja, die boeken die maakten dus echt een enorme indruk op mij. Ik leefde die wereld. Ik was lid van het Tolkien-genootschap, Unquendor.
Ja,
je had dan ook een blaadje, Lembas. Nou, dat verslond ik. En toen ik 12 was, toen kreeg ik voor Sinterklaas Lord of the Rings. Dus echt het Engelstalige boek. En zo heb ik mezelf toen ook Engels geleerd. Gewoon omdat ik de Nederlandstalige boeken al zo goed kende, dat ik grote delen van de tekst integraal kon vertalen. Maar goed, nu, de films heb ik gekeken en ook nog wel herkeken. Maar ja, ik ben heel blij dat we het nu toch weer even over de boeken en over Tolkien zelf gaan hebben. Want we hebben het nu over onze eigen affiniteit met de boeken. Maar werden ze nou eigenlijk meteen zo enthousiast ontvangen?
Ja, eigenlijk wel. Het was een enorm succes. Het begon eigenlijk met The Hobbit, wat een boek was wat hij eigenlijk voor de lol had geschreven. Het is een fameus geboorteverhaal ook, dat hij examens zat na te kijken. Hij was hoogleraar in Oxford. En hij zat examens na te kijken. En dat is verschrikkelijk saai werk, vond hij. Dat lijkt me ook. En uit verveling schreef hij op een los blaadje toen:
in een hol onder de grond woonde een hobbit.
Dat. En hij keek ernaar en hij dacht, waar komt dit vandaan? En om zijn kinderen te amuseren heeft hij toen daar een heel verhaal bij verzonnen. Op grond van een hele wereld die hij eigenlijk al bedacht had. Een hele geografie, een fantasiewereld. En ja, dat boek werd toen uitgegeven. En tot zijn verbijstering wilde de uitgever gelijk een vervolg. En dat zette hem aan het denken. En dat werd Lord of the Rings een veel groter epos, veel groter, veel meer verhaal erin.
Oei, dacht de uitgever.
Ja, maar dat werd allemaal netjes uitgegeven. En het was een enorm succes. Ik heb hier een recensie in NRC, ik zeg NRC, maar het is Algemeen Handelsblad van 20 november 1954. Dus ongeveer een half jaar nadat het eerste deel was verschenen. En dat is van een latere hoogleraar Nederlandse taal en letterkunde, die allemaal beroemde Nederlandse letterkundigen ook als promovendi heeft gehad. Dus echt iemand die ertoe doet in de Nederlandse literatuur.
Je kon nog rustig een half jaar wachten met de recensie ook, dus blijkbaar.
Nou, ik denk, een week eerder was deel 2 verschenen. Oh. Dus ik denk dat ze dachten, oh, dan moeten we wel een beetje opschieten. Hij had het misschien al lang geschreven. Ja, ja, ja. Toen dacht de Handelsblad, oh, dan moeten we een beetje opschieten. Het begint dus gewoon zo, die recensie van deel 1. Een fantastisch verhaal over elfen, dwergen, tovenaars en monsters. Een kruising tussen een middeleeuwse ridderroman, Alice in Wonderland en The Wind in the Willows. Welke volwassene gaat daarbij niet sceptisch kijken en mompelt hoofdschuddend iets over kinderlijke en primitieve geesten? En toch, professor Tolkien heeft het bestaan zijn lezers 340 grote pagina's lang te doen geloven in de wonderlijke avonturen die hij verhaalt in The Fellowship of the Ring, het eerste deel van de trilogie. En dat niet alleen. Wie dit boek eenmaal opneemt, laat zich volkomen meevoeren. Hij leeft volkomen serieus mee met de onmogelijke lotgevallen van een dappere hobbit, Frodo en zijn metgezellen, op hun omgekeerde kweesten. Want ze zijn niet op zoek naar iets, maar willen juist iets kwijt, die ring natuurlijk. Tolkien heeft een eigen mythologie geschapen, die hier en daar wellicht een ogenblik doet denken aan Germaanse en Keltische verhalen, die toch in principe een volkomen oorspronkelijk karakter draagt. In een ongemeen lenige en gevarieerde stijl voert hij zijn lezers ademloos van Bag End in the Shire, waar de geschiedenis begint. Nou, dan gaat hij het zo helemaal vertellen, maar het is zo'n enthousiaste recensie.
En dat
voor Handelsblad, weet je?
En hij zegt dus al, hè, eigen mythologie, Germaanse en Keltische invloeden. Daar merk je wel van, nou, hij neemt het serieus. Maar toch was er ook wel kritiek vanuit de literatuurwetenschap in die tijd.
Nou, ik heb hier een paar citaten van kritiek uit de Midden-Engelse pers. Er wordt dan Fairyland Answer to Conan the Barbarian. Dus Elfenland antwoord op Conan. Ik weet niet of iemand die film wel eens gezien heeft. Maar dat zijn dus, ja,
Schwarzenegger.
Ja, magnificent, but not literature. Of a combination of Wagner en Winnie the Pooh. Weet je, het is allemaal zo tong in cheek van...
Maar denigrerend wel, hè?
Heel denigrerend. Ja. En dan iemand, ik geloof zelfs dat dat een iemand is die een op zich een fan was van Tolkien. He doesn't really belong to literature or the arts, but more to the category of people who do things with model railways in the garden sheds.
Oh ja, zo'n beetje zo schattig.
Ja, en die kloof, die zit in feite nog altijd. Want je hebt mensen die, je moet een tikje nerdig zijn om van Tolkien te houden. En de grote literatuur, die kijkt er een beetje op neer. En dat zal ook altijd wel zo blijven. Maar het verschil is wel dat het wordt nu aan alle kanten aan universiteiten bestudeerd. Daar komen we nog wel op, denk ik.
Ja, want ik denk dat je ook onder onbehaarde apenluisteraars zul je zowel fans als haters hebben. En misschien wel mensen die Tolkien zoveel mogelijk hebben genegeerd tot nu toe. Want nog heel even kort voor luisteraars die niet weten of niet meer zo goed weten wat het verhaal ook alweer precies is. Korte samenvatting.
Ja, het is een enorm dik boek, hè, wat hier voor ligt. Ruimschoots vuistdik. Dus ja, ik zal proberen zo kort mogelijk samen te vatten. Maar ik moet toch even beginnen bij het begin. De geschiedenis begint eigenlijk al duizenden jaren voor de Hobbit en in de Ban van de Ring. En dat zien we een beetje in de nieuwe Amazon-serie, The Rings of Power, die gebaseerd is op enkele van die oudere verhalen. Daarin is de kwade Morgoth, een soort gevallen engel, die is dan al verslagen, maar zijn duistere dienaar Sauron keert terug naar Midden-Aarde. Terwijl de elfensmeden daar iets aan willen doen, smeden ze 9 magische ringen van macht voor de elfen, de mensen en de dwergen. Maar Sauron, die heeft er een antwoord op. Die smeet namelijk zelf een ring, de ene ring, om de rest mee te beheersen en te regeren. Op die manier blijkt hij eigenlijk het lot van de hele wereld in zijn macht te houden. Hij verliest dan in de strijd die ring en zijn vinger. In de Hobbit blijkt dan het wezentje Gollum die ring op de een of andere manier in bezit te hebben gekregen. Maar ook hij verliest die weer en een totaal onverwacht schepseltje, een hobbit Namelijk Bilbo Balings, die vindt die ring en neemt hem mee.
Schepseltje, nou, daar hoor je jou ook al een beetje denigrerend praten.
Ja, nee, dat Tolkien zelf op. De meest onaanzienlijke figuur vindt de machtigste ring. Dat is een kernmoment in het hele verhaal.
Hobbits die nooit avonturen aangaan. Hobbits die het liefst thuis thee drinken en niet willen opvallen. Die vindt die ring. Het speelt eigenlijk nog een vrij kleine rol eigenlijk. Dus als je geen zin hebt in magische ringen, kun je de Hobbit nog best lezen. Ja. Samen met Gandalf en een groep dwergen verslaan ze een draak. Dat is een beetje een spoiler.
The rest is history.
In de band van de ring ontdekt Gandalf wat een kracht die ring eigenlijk heeft. En hij besluit tijdens een vergadering met zo'n beetje alle volken van Midden-Aarde dat die ring vernietigd moet worden in de Doomberg, waar die ook is gemaakt door Sauron. En ze denken dat er maar één iemand is die dat kan. En dat is opnieuw een hobbit, namelijk Frodo. En die gaat op pad richting de Doemberg. En dat duurt ongeveer 1200 bladzijden. en ze maken van alles mee. Ja, een fantastisch verhaal. Super meeslepend.
Ja, veel leesplezier, ja.
Ja, en zoals jij het nu vertelt, is het zeg maar het eerste gezicht. Weet je, Frodo, ring, avontuur, klaar.
Oh,
maar
ja.
als je die roman dus echt tot je door laat dringen. En je hebt ook, als je dat zeg maar als volwassene weer gaat hij lezen en je hebt een beetje literaire blik, dan zie je de gekste dingen ook. De prachtige structuur die in dat boek zit. Ik zag ook ergens iemand die schreef dat als kind lees je het als een woest avontuur, word je helemaal meegesleurd. Maar als volwassene lees je ook verlies, vernietiging. Is het eigenlijk een heel treurig verhaal.
Ja, dat is helemaal waar. Het klinkt een beetje eendimensionaal, het verhaal, als je het zo uitlegt. Maar er zit natuurlijk inderdaad veel meer in als je het goed leest.
Het gaat heel erg over de omgang met duistere emoties, met verdriet van over het verlies van bijvoorbeeld de Shire. Die wordt helemaal vernietigd op een gegeven moment door boze kracht of bijna vernietigd. Je hebt de grote held Aragorn, die de grote held is van de film. Die wordt dus eigenlijk een soort volwassenwording. En je hebt Sam, De kleine dienaar, de tuinman van Frodo, die eigenlijk ook volwassen wordt. Want aan het einde, in de film is dat niet helemaal duidelijk, maar in het boek heel erg, wordt hij eigenlijk de leider van de Shire, van de Hobbits. Terwijl het eigenlijk hij begint als een hele trouwe dienaar, maar hij ontwikkelt zich enorm. En dan heb je Frodo, totaal de tragische held, die, als je het boek nog wil lezen, moet je even het geluid uitzetten, die faalt in zijn opdracht, op het allerlaatst zwicht hij voor de ring. En dat kost hem ook zijn vinger. Net als Sauron heeft hij dan nog maar 9 vingers. Weet je, er zit zoveel structurele draai en spiegeling. En ik ken dat boek echt heel erg goed, maar ik zat dus nu een stuk erover te lezen waarin dit allemaal uitgelegd werd. En ik denk, ja, dat is zo.
Ik kan er nog veel meer in ontdekken zo.
Er komt geen einde aan.
En wat ik niet door had als kind, is dat het ook geen verhaal is over goed en kwaad eigenlijk in die zin. Hè? Want je hebt vooral, wat ik mooi vind, is de spiegeling tussen Frodo en Gollum. Die steeds meer op elkaar gaan lijken. Frodo wordt eigenlijk steeds meer Gollum. En dat zie je dan inderdaad helemaal aan het einde in de Doemberg.
Veel meer die grijs tint.
Ja, precies. En Gollum, die zie je toch eigenlijk ook steeds meer toch helpen. En toch meer Smeagol worden. En eigenlijk meer Frodo gaan lijken.
En eigenlijk in zijn allerkwaadste moment helpt hij Frodo om zijn opdracht te voldoen.
Ja, wel per ongeluk. Hij
struikelt. Ja, per ongeluk. Ja.
Goed, nu genoeg spoilers. Ja. Ik ben toch benieuwd naar Tolkien zelf ook. Wie was die man die deze hele wereld schiep? Hoe kwam hij tot die grootste verhalen over elfen, dwergen, hobbits?
Het verhaal van Tolkien vind ik zelf eigenlijk een soort revenge of the nerds. Want hij heeft namelijk iets gedaan waar iedereen altijd een beetje om lacht. Wat dat betreft was die kritiek van die Engelse criticus dat het meer iets is voor mensen die een modeltrein in hun schuurtje hebben. Klopt wel, want hij vanaf zijn vroegste jeugd was hij gefascineerd door talen. En hij ging, oh horror, helemaal zijn eigen wereld schapen. Hij had geloof ik ook met zijn broer een taal die niemand anders kon spreken. Dat spraken ze dan. En als volwassene ging hij daar gewoon mee door. En zijn hele studie van die oude Noorse en Keltische talen en het oud-Engels paste daar ook helemaal in. Die woorden gebruikte hij dan weer in zijn eigen taal. En hij bouwde dus die hele wereld waar Peter net over vertelde, van Morgoth, die hele diepe mythologie. Ja, dat is zeg maar helemaal niet zo leuk opgeschreven als die roman. Maar voor de liefhebbers kun je de Silmarillion, dan wordt het dan allemaal, na zijn dood pas uitgegeven ook, wordt het allemaal verteld van hoe dat dan precies zit, als een soort
geschiedenis,
chroniek eigenlijk. En ja, als het daarbij was gebleven, ja, dan was het leuk voor hem geweest. Maar hij is dus in staat geweest, dat vind ik zeg maar een van de interessantste dingen van zijn leven, om op die ja, toch gesloten wereld voor hemzelf, waar hij wel eens met vrienden over sprak, ja, een van de meest succesvolle romans van de 20e eeuw. De meest verkochte in ieder geval.
Even nog verder terug in het leven van Tolkien. Hij werd geboren in Zuid-Afrika, als ik me goed herinner.
Klopt, ja. In Bloemfontein.
Mooie naam ook, ja. En dat was 1892.
1892 in Bloemfontein, ja, precies.
Ja, midden in de Boerenoorlog volgens mij.
Ja, maar klopt.
Dat speelt in zijn geschiedenis geen rol.
Nee. Het is, hij is wel een kind van de Empire, wat dat betreft. Maar zijn vader was bankier en die was in die rol in Bloemfontein gaan werken. Zijn familie is naar Engeland gegaan voor familiebezoek. En toen hij 3 was en zijn vader zou later aansluiten, maar overleed voordat hij ook naar Engeland kon komen. Zijn moeder besloot vervolgens met John Ronald Rule en zijn broertje Hillary te blijven in Engeland, omdat ze geen inkomen had, bij haar ouders te gaan wonen. Ook zij overleed toen hij 12 was, als ik me niet vergis.
Aan suikerziekte. Zeg
ja,
maar,
klopt.
Dat,
ja.
Wat toen
niet insuline bestond nog niet.
Nee,
ja.
Nee, onvoorstelbaar.
Ja, onvoorstelbaar inderdaad. Ja. En toen is hij eerst bij zijn tante gaan wonen en vervolgens bij een priester ondergebracht met zijn broertje. Die heeft hem naar een goede school gestuurd.
Ja, dat is wel belangrijk voor zijn leven. Omdat hij namelijk, die moeder was protestant. En die is toen ze in Engeland was, katholiek geworden.
Ja.
En dat was echt heel erg om katholiek te worden in dat milieu van, ik weet ook niet precies wat voor tak van protestantisme, het waren baptisten geloof ik. En Tolkien werd eigenlijk ook daardoor geïsoleerd van zijn familie, want die vrouw werd eigenlijk verstoten.
Hmm.
En die priester, dat was natuurlijk, ja, dat was helemaal dat katholicisme. En hij is ook een hele diepe katholiek gebleven, Tolkien, zijn hele leven echt.
Ja, maar hij was dus al op jonge leeftijd wees en die priester heeft hem toen geholpen dat hij naar een goede opleiding kon.
Ja, en hij was al goed. Zijn moeder die heeft hem thuis onderwezen tot die tijd. Die heeft hem ook Latijn geleerd en heeft hem plantkunde bijgebracht. Hij groeide op in Cerhol, letterlijk onder de rook van Birmingham. Groene weides, moerassen, bossen. Hij speelde
maar Mordor,
was de industrie van Birmingham, die rukte op. Nou, belangrijk natuurlijk voor het verhaal later. En fun fact, zijn tante Jane had een boerderij die heette Back End.
Oh, wauw.
Ook belangrijk voor het verhaal, want zo heet natuurlijk het huis van Bilbo in The Hobbit. Hij is naar die goede school gegaan. Hij studeerde Latijn, Anglo-Saxisch en werd vervolgens aangenomen op Oxford. Hij ging volgens naar Oxford. Hij ontmoette onderweg op zijn 16e het meisje Edith Bratt. Die van die priester tot zijn 21ste niet mocht zien.
Ja, maar dat zijn
zulke verhalen. Ook weer, zij was protestant namelijk.
Oh ja, dat
weer terug.
Niet.
Dat kon natuurlijk niet. En ze was ook nog eens 3 jaar ouder.
Ja.
Dus ze was protestant en ouder. En die priester dacht, je moet je op je studie gaan focussen. Dus je mag haar niet meer zien. Ondertussen is zij verloofd geraakt met een andere knul. En vlak voor de Eerste Wereldoorlog, toen hij 21 is geworden, heeft hij een brief geschreven met: ik ben je nooit vergeten. Toen heeft zij snel die verloving verbroken.
Ach,
en, ja, het zijn ze elkaar zo arm.
Zou je een roman over kunnen schrijven?
Ja. Zou je eigenlijk een keer een roman over moeten
maar
schrijven.
Maar vlak voor de Eerste Wereldoorlog, zeg je al. Dus hun geluk duurde niet lang.
Het duurde niet lang. Dat was 1913. 1914 brak natuurlijk de Eerste Wereldoorlog uit. Al zijn vrienden van zijn Barovian Tea Club vertrokken snel naar het front. Hij niet. Hij wilde eerst zijn diploma halen. In 1916 vertrok hij uiteindelijk toch naar Frankrijk. Hij was verbindingsofficier, had nog een vrij hoge rank op die manier, maar moest wel aan het front dienen. En hij werd al snel ingezet bij de Slag aan de Somme. Een van de verschrikkelijkste
hel
die we
ooit
hebben gehad. Ja, precies. Waar meteen al op de eerste dag geloof ik 20.000 man omkwam. En waar hij dus ook in de loopgraven tussen de lijken, het bloed, de ratten, de lichaamsdelen moest dienen. Dus hij heeft een echte verschrikking meegemaakt. Maar hij kreeg na een maand of 3-4 kreeg hij loopgravenkoorts. En hij werd terug naar Engeland gestuurd. Hij heeft eigenlijk de rest van de oorlog doorgebracht in ziekenhuizen. Moest verzorgd worden. Wel in angst constant dat hij teruggestuurd kon worden naar die hel waar hij vandaan kwam. Ook dat is iets wat je met de blik van achteraf een beetje kunt terugzien in die verhalen, denk ik. Maar in die periode dat hij terug was in Engeland, is hij wel begonnen aan zijn mythologie verder uit te werken. De fundering voor het latere werk. Hij kreeg een baantje uiteindelijk bij de Oxford Dictionary als echte taalkundige.
Ik geloof de letter W was die verantwoordelijk.
Ja, de letter W, precies. Ja, prachtig detail, ja. Vervolgens bij de Universiteit van Leeds aan het werk. En in 1925 werd hij professor Anglo-Saxisch aan Oxford. In die tijd dat hij aan Oxford les gaf, schreef hij De Hobbit en de eerste delen van In de Ban van de Ring. En van belang is ook zijn vertaling die hij maakte van Beowulf, Hendrik. Maar daar weet je natuurlijk meer van. Een vertaling die overigens pas in 2014 werd gepubliceerd.
Ja, die vertaling is eigenlijk helemaal niet belangrijk. Want Tolkien was een groot Beowulf-kenner. En die vertaling die later is uitgebracht, waren eigenlijk gewoon aantekeningen die hij bij colleges gebruikt. Was helemaal niet bedoeld als vertaling. En daar is hij dus ook helemaal niet bekend om. Waar hij bekend om is, en algemeen, dat lees je ook in alle goede boeken over Tolkien. Als hij niet bekend was geweest als schrijver van Lord of the Rings, natuurlijk wereldberoemd geworden. Dan zou hij binnen de medievistiek, binnen de wereld van middeleeuwse literatuur en geschiedenis. Zou hij bekend zijn als iemand die met één klap, met één lezing in 1936 en een jaar later uitgegeven. Met één lezing het hele denken over de vroegmiddeleeuwse literatuur heeft veranderd. En het specialiseert zich dan op Beowulf. In die redenvoering voor een academisch gezelschap houdt hij een betoog wat ook heel veel zegt over zijn latere werk in Lord of the Rings. Want wat doet hij namelijk? Kijk, dat Beowulf, dat was een... Ik heb het nu net nog even een beetje zitten doorbladeren. Dat is een heel raar verhaal. Dat is, er zijn ook een paar films van gemaakt, misschien kennen mensen. Het is een verhaal uit in het oud-Engels gedicht. Van ja, een eindeloos gedicht van 3000 regels of zo. En dat gaat over een held. En die voert strijd tegen drie monsters. Eerst gaat hij het monster Grendel verslaan. Dan gaat hij de moeder van Grendel verslaan. Heel raar detail. En dan op zijn oude dag, ik vat het heel kort samen, op zijn oude dag als koning gaat Beowulf nog een draak verslaan.
Ja, en je zegt nu van Tolkien, we hebben het nu over Tolkien als medievist.
Ja.
En hij heeft gezorgd voor een herwaardering van dat verhaal.
Ja, want ik dacht, ik vertel even het verhaal zo. En wat algemene kritiek voor Tolkien zijn reden was, in het algemeen werd het als een beetje een slecht verhaal gezien. Waarom die monsters, wat een kinderachtig gedoe met een draak. En die moeder van Grendel. En ik zat het ook nu net op weg hier naartoe nog even door te bladeren. En dan zie je ook dat, nou, hij slaat dus monster, de details laten we even weg. Monster 1, monster 2. Dan gaat hij terug naar zijn eigen koning. En dan gaat hij het nog een keer helemaal vertellen. Wordt nog een keer verteld. En heel raar tussenstuk eigenlijk.
Je zou zeggen iemand die met modeltreintjes in zijn schuurtje bezig is.
Nou, het werd gezien als een beetje een soort mengvorm van alles en nog wat. En het werd eigenlijk alleen maar gebruikt om allerlei historische details uit te halen. Omdat er namelijk er zitten verhalen in over koningen die ook bekend zijn uit allerlei kronieken. Dus er zit een historisch kern in en dat werd er dan uitgehaald. En dat gedoe met die monsters, dat was eigenlijk... Ja, mislukt vonden de... Het was dus ook een hele persoonlijke oordeel eigenlijk over zo'n verhaal. En wat Tolkien deed, die draaide het totaal om. Die zegt dat verhaal over die monsters, dat is de kern van dit verhaal. En het is ook niet een heldenverhaal van, zoals zeg maar allerlei middeleeuwse verhalen zijn van een held.
Koning Arthur.
Zoals ik het nu ook vertelde, van de held verslaat monster klaar. Nee, er zit een enorme melancholieke ondertoon in over dood, over verlies, over ondergang, want het in feite strijdt Beowulf iedere keer tegen een monster, wat dan niet eens zo precies wordt beschreven. En dat monster is eigenlijk, ja, dat is eigenlijk symbool voor het kwaad, voor alles wat in het gewone leven misgaat. Dus een hele andere interpretatie dan als gewoon een soort kinderachtig verhaaltje van draak, zwaard.
Weten we ook eigenlijk wie dit heeft geschreven en wanneer precies, Beowulf?
Ja, uit mijn hoofd gezegd ergens. Er zijn verschillende ideeën. Tiende eeuw moet het zijn. En het verhaal van Beowulf is ook wel interessant omdat er maar één manuscript is. Er is maar één tekst van Beowulf overgebleven. Dus, en dat is nog in de 18e eeuw een keer in de fik gevlogen. Ook bij een brand in een kasteel. Het is echt op het randje.
Dus dit was nog voor de Tweede Wereldoorlog dat hij hier mee bezig was. Dus eigenlijk nog voordat hij aan de Hobbit en in de Band van de Ring begon.
Ja, en het interessante is dus dat die lezing sloeg dus in als een bom. Omdat ineens werd zeg maar zo'n verhaal wat eigenlijk mislukt werd beschouwd. Met zijn blik, hij zegt, ja, je moet naar de dichter kijken, je moet naar het geheel kijken. Ja, en ik probeer een beetje duidelijk te maken, dat ook wel begrijpelijk. Omdat als je die losse structuurtjes ziet, dan denk je, ja, waarom gaat hij nou ineens dit doen en dat? Maar als je die hele geest die Tolkien daaronder legt, bekijkt. En Tolkien zegt, ja, het verhaal is eigenlijk van een niet van een achteloze held, maar een held die leidt. En het verhaal is de moed om te doen wat je moet doen, terwijl je weet dat het niet lukt.
Hij was eigenlijk de eerste die het serieus nam in die tijd.
Zo zou je het eigenlijk kunnen zeggen. En dat past ook helemaal in een bredere idee van mentaliteitsgeschiedenis. En dat je moet kijken, wat zegt het over ons? En het gaat dus over... En dan komen we een beetje op Lord of the Rings. Want dat is het verbindende element.
Nou, de moed om te doen wat je moet doen. Precies. Terwijl je weet dat het niet lukt. Ja, dat valt Lord of the Rings ook wel samen. Zeker.
Ja, en hij zegt van, dat is een levende mythe. En dat is een heel moeilijk begrip. Het is eigenlijk bijna onwetenschappelijk. Het is nou een levende mythe. En dat is ook... Altijd als Tolkien geïnterviewd wordt, en ik raad iedereen aan om eens op YouTube te kijken naar een interview met Tolkien, dan krijgt hij altijd van die vragen van, ja, betekent, is dit nou symbool voor dat? Dan zegt hij, nee, dat is gewoon het verhaal. En hij wil namelijk niet, daarom heeft hij ook een hekel aan wat dan allegorie wordt genoemd, dat de symboliek de duimen dik bovenop ligt. En nu zal ik een zinnetje voorlezen uit die lezing, en dan hou ik het natuurlijk over op. En dat is eigenlijk de kern van wat Tolkien eigenlijk wil. En dat gaat dus, hij schrijft het over Beowulf, maar het gaat eigenlijk ook over zijn eigen latere werk. Tolkien die schrijft, of die zegt dan in die lezing over Beowulf, over wat de mythe die eronder ligt eigenlijk is. De betekenis van een mythe is niet makkelijk op papier vast te pinnen door analyses en redenering. Een mythe werkt het best als die wordt verbeeld door een dichter die voelt wat zijn centrale thema inhoudt. En dat thema is hier dan dus die kracht om door te zetten, terwijl een hopeloos vechten voor een hopeloze zaak. En dus die moed om dat te doen. Die voelt wat zijn centrale thema inhoudt. In plaats van die expliciet te maken. De dichter die dat thema laat incarneren in een wereld van geschiedenis en geografie. Zoals de dichter van Beowulf heeft gedaan. Wie die dichter wil verdedigen, heeft een groot nadeel. Dat probeert hij dus te doen, hè, in die reden. Want als hij niet voorzichtig is in die verdediging en niet voorzichtig formuleert wat hij onderzoekt, dan zal hij het onderwerp doden door vivisectie. En het enige wat hij dan nog overhoudt is een formele en mechanische allegorie. En eentje die niet zal werken. Want een mythe is levend in al zijn onderdelen. En het zal sterven lang voordat het uit elkaar gesneden is.
Mooi.
Ja.
Maar hij zegt ook, je moet het dus niet dood ontleden eigenlijk. Ja. Je moet niet te veel...
Wat wij precies willen doen met zijn werk eigenlijk.
Ja, en dan komt de waarschuwing. Ja. Ik denk dat het heel goed mogelijk is om geraakt te worden door de kracht van de mythe. Maar om die sensatie, die je dan voelt, volkomen verkeerd te begrijpen. En om die kracht van die mythe dan vervolgens te gaan toeschrijven aan iets anders. Het metrum, de stijl, de verbale kracht, het leuke van de trollen, bij wijze van spreken. Weet je, je voelt dat hier al helemaal in zit ook hoe er wordt je voelt hier dat hele conflict over wat is Lord of the Rings nou eigenlijk? En de fans en Tolkien zelf en de mensen die, ik denk dat wij er ook behoren, die het gevoel hebben dat we het begrijpen. Dat is één geheel. En als je dus al die, wat ik net ook zei van die Aragorn tegen Sam, al die spiegelingen en al die dingen, totaal middeleeuws ideeën eigenlijk ook, zoals koning Arthur wordt, zit ook helemaal vol met dat soort... Dat soort verwevingen en tegenstellingen. Maar dat is niet, als je nou zegt van ja, het gaat eigenlijk over Aragorn. Dan is het, dat is het niet. Er zit een soort geest in. En ja, dat vind ik dus wetenschappelijk ook bijzonder interessant. Want dit is dus, het is wetenschappelijk heel erg van belang. Dat dus Beowulf op een andere manier werd bekeken. En tegelijkertijd is het gewoon het gevoel, de romantiek, de diepe romantiek van Tolkien zelf.
En dan dus niet alleen Beowulf serieus, maar hij neemt ook dat idee van een levende mythe. Hij neemt ook mythes serieus en sages. En hij vindt ook de volksvertellingen die horen bij geschiedschrijving, bij een wereld.
Ja. Hij noemde expliciet die geografie, dat viel me ook wel op. Ja.
Ja, maar het is dus niet zo, want hij smaalt bijvoorbeeld op verhalen van Shakespeare. Maar dat vindt hij dan niet levend. Het is heel persoonlijk ook vaak, wat wel en niet daartoe behoort. En dat is natuurlijk in de beoordeling van literatuur, is dat natuurlijk ook eigenlijk onmiskenbaar. Daarmee heeft het ook niet zoveel zin om nou te gaan discussiëren, is Tolkien nou literatuur of niet? Ik bedoel, het is complex genoeg om serieus genomen te worden in de literatuurwetenschap. Maar het is natuurlijk, niemand is verplicht om het leuk te vinden. Net als niemand ook verplicht is om James Joyce voor zijn lol te gaan lezen. Ik zeg maar wat.
We hebben het ook al gehad over de invloed van de industrialisatie in zekere zin. Zo van het oprukkende Birmingham. Naar de oorlog ben ik ook nog wel benieuwd naar, Peter. Want daar ging jouw stuk specifiek over.
Ja, want er wordt ook zo'n... Dat vond ik zo interessant wat jij onlangs schreef. Er wordt zo'n fout gemaakt. Je ziet soms sommige fans van Tolkien die zeggen... Ja, dit is eigenlijk het laatste grote werk van de middeleeuwse literatuur. Dan denk ik, hoe geschift ben je? Weet je, dit is geschreven door een man uit de 20e eeuw. 20e eeuwse stijl. Natuurlijk met allerlei elementen van vroeger. Maar dat is allemaal verwerkt. Ik bedoel... En die... Dat leven van Tolkien zie je zo terug in dat verhaal ook.
Ja, juist de 20e eeuw zit er inderdaad. Maar wat jij zegt, die industrialisatie, die ligt er wat dat betreft heel dik bovenop. Hè. De Gouw, de Shire, de woonplaats van de hobbits, dat zijn groene weiden. Dat zijn prachtige bomen en bossen.
En, Engeland op zijn best.
Engeland op zijn best, ja echt de sappige grasvelden. Die wordt bedreigd. In zijn jeugd, hij woonde, zoals ik het al vertelde, in Serhol. Ook een prachtig dorpje in de buurt van Birmingham. Maar Birmingham was een industriële groeistad in de jaren 10-20. En zeker daarna. En het Serhol nu, ik ben er nog even geweest via Google Street View, is gewoon een hele lelijke buitenwijk geworden. En er is niets over te schoon. Ja, de parkeerplaatsen.
Mordor heeft zich uitgebreid.
En dat is dat komt op alle manieren terug. Helemaal aan het einde van in de Ban van de Ring. Als zij terugkomen voor het eerst in de Gouw, waar alles mis blijkt te zijn. Staat
door een soort bezettingsleger.
Maar wat staat er in het midden van de Gouw? Een enorme rokende schoorsteen. En alle prachtige huizen zijn platgewalst. Er zijn lelijke grote mensenhuizen voor teruggekomen met vierkante deuren en zo. Dus dat zit er heel diep in verweven. Tolkien was een conservatief. Maar was eigenlijk op die manier een klimaatactivist avant la lettre.
Ja, dat kan je er allemaal niet zien. Ja.
Hij wilde het oude Engeland op die manier heel erg bewaren.
Dus we hebben nu de medievistiek hebben we gehad. Nu het klimaatactivisme.
Ja, en de verwoesting van de oorlog.
En de verwoesting van de oorlog,
Die strijd die er wordt gevoerd. Het verlies van al die elfen die dus... in feite het eeuwige leven hebben. Maar dan in de strijd tegen de orks gewoon sneuvelen. Ja, dan gaan ze wel naar een soort hemelachtig andere wereld. Ja. Maar goed, daar heb je niet zoveel.
Hun tijd in Midden-Aarde is voorbij. En want we hebben het net al wel even over de Eerste Wereldoorlog gehad. Maar In de Ban van de Ring kwam dus uit relatief kort na de Tweede Wereldoorlog. Was hij tijdens die oorlog al aan het schrijven, Peter?
Ja, dus in de Tweede Wereldoorlog was hij al aan het schrijven aan In de Ban van de Ring. Daar was hij daarvoor aan begonnen. En in de Tweede Wereldoorlog zelf heeft hij niet gevochten. Zijn zoon wel.
Hij was ook al te oud.
Hij was te oud, denk ik. Ja. En hij was in eerste instantie nog wel aangenomen als codekraker. Maar daarvan hebben ze, ik geloof in 1939 of 1940 al gezegd dat ze zijn diensten niet zouden gaan gebruiken.
Maar ze dachten met al zijn talenkennis...
Ik geloof wel dat hij nog bij een soort burgerwacht is geweest waar hij het luchtalarm moest bedienen voor als er iets aankwam. Nou ja, dat kun je wel weer terugzien in de Adelaars en de Nazgul die de Doemberg bewaken op die manier. Maar waar je het vooral in kunt terugzien is één sleutelscène in de Ban van de Ring. Waar de elfen, de dwergen en de mensen en Gandalf de Tovenaar en een aantal hobbits bij elkaar komen. Om te overleggen wat ze nou eigenlijk moeten gaan doen aan dat gevaar van Sauron. He, jongens, hoe gaan we dat aanpakken? Wat doen we met die ring? Wie moet dat gaan oplossen? Dat schreef hij, dat hoofdstuk, in het jaar 1939. Natuurlijk bij uitstek het jaar waarin een aantal westerse machten aan het overleggen waren.
Ja, een jaar
wat
naar
moesten doen met Hitler? Een jaar naar München. Ja. Dus dat soort invloed. Hij wilde het niet. Hij wilde niet direct de link leggen met zijn verhaal. Dat is goed begrijpelijk. Maar het is natuurlijk wel heel erg... Het ligt er dik bovenop.
Het is ook... Natuurlijk is hij daardoor geïnspireerd. Maar hij schrijft ook, hij heeft daar dus een hekel aan. Omdat dat dan die reductie is. En dat snap ik ook wel. Je kunt het ook niet. Hij zegt dan zelf, als het werkelijk over de Tweede Wereldoorlog was gegaan, dan hadden we die ring gebruikt. En dat is natuurlijk een verwijzing ook naar de atoombom.
Ja.
En die was dan met alle verschrikking. En er was Mordor ook niet vernietigd eigenlijk. Wat in het roman gebeurt. Maar bezet. En gebruikt, zoals in feite Nazi-Duitsland natuurlijk half gedenazificeerd weer gebruikt werd in later in de NAVO tegen de Russen. Dus dan gaat het hele spiel weer verder.
Uiteindelijk, tijdens die oorlog schreef hij aan zijn zoon, toen de Engelsen begonnen waren met bombarderen van Duitse steden. Hij schreef aan zijn zoon, die daar heel erg tegen was, hij schreef, je kan de vijand niet bevechten met zijn eigen ring zonder zelf in een vijand te veranderen. We proberen Sauron te verslaan met de ring en het lijkt erop dat we daarin slagen. Maar de straf is dat we nieuwe Saurons kweken en mensen en elfen langzaam in orks veranderen.
Zo diep
zat hij in zijn eigen mythologie. Maar het is een prachtige metafoor natuurlijk voor wat er in het echt gebeurde.
Dus we gaan niet te ver om een parallelle te trekken tussen de Tweede Wereldoorlog.
En hij dus ook niet.
Nee, dat bedoel ik. Hij geeft het hier zelf grif toe.
Ja, kijk, je schrijft absoluut. Een levende mythe of niet? Hè?
En uiteindelijk heeft hij het hele verhaal afgerond in 1948. Het duurde nog eventjes 5 jaar, 6 jaar voordat het werd uitgebracht. Het werd een van de allerbest verkochte boeken wereldwijd. Van alles.
Misschien had hij daarin ooit ook wel weer de tijdsgeest mee. Dat mensen behoefte hadden op zo'n moment aan zo'n verhaal.
Ja, en het op de een of andere manier was de tijd ervoor rijp of zo. Je krijgt dan ook die milieubeweging. Daar speelt dit ook in begin jaren 60.
Escapisme.
En de hippiebeweging. Een warrige tovenaar die pijp rookt. Ik bedoel,
Ik ben bij zijn graf geweest. Hij overleed dus 1973... in Oxford en ik heb zijn graf bezocht en er liggen nog allemaal brieven aan Tolkien, maar ook bovengemiddeld veel joints op zijn graf. Oh, dus allemaal mensen die toch nog dat drugsgebruik met Tolkien koppelen.
Je kan er allerlei theorieën over doen. Er wordt ook bijvoorbeeld gezegd dat het een zeg maar de weerzin, dat zeggen de Tolkien fans, de officiële Tolkien zeggen dat heel vaak, dat het een reactie tegen de modernisering was, omdat alles wordt kapot gemaakt en dit is dan een soort, ja, je kan het escapisme noemen, maar een soort beleving van de oude wereld. Ja, zo kan je het ook zien. En het is ook een hele, dat wordt ergens ook genoemd, dat het een soort alternatieve wereld is. Ik denk dat ook, omdat het zo'n compleet verhaal is waar je helemaal in kan wegzinken. En je kan er dan, hoe zat dat dan met, waar komt Gandalf vandaan? Kan je ook allemaal weer helemaal uitzoeken wat voor Maiar dat dan weer is. En het heel, alles, het wordt steeds groter en groter als je hoe meer je erin verdiept. En dat heeft ook iets aantrekkelijks.
Dat is een levende mythe. Hè? Dat is denk ik wat ik ook zo fijn vind dan in de Ban van de Ring en de wereld van Tolkien. Dat alles een geschiedenis heeft. Je hoeft die helemaal niet te kennen. Je hoeft niet te weten waar die elfen vandaan. Je hoeft de Silmarillion niet te lezen. Nee. Ik kan het je ook afraden.
Ja, ik kan het afraden.
De Rings of Power heeft er in ieder geval een mooi gedeelte uitgehaald.
Ja,
op een prettige manier verteld. Prettiger dan de Silmarillion. Maar er zit een geschiedenis achter. Elk figuur heeft iets meegemaakt of komt ergens vandaan. Gaat ook ergens naartoe. Dus ze hebben een toekomst en verwantschap.
Ga nu eens naar de boekwinkel. Welke kasten zijn het grootst? Het is de fantasy-literatuur. En er bestond al wel een soort fantasyboeken voor Tolkien. Maar hij heeft dat helemaal eigenlijk gegrondvest op het idee dat je een hele wereld moet bouwen. Het alles moet kloppen. Weet je, het is niet zomaar een verhaaltje van een paar elfen die gaan vechten of zo.
Het moet een levende mythe zijn.
Ja,
toch?
Ja, maar de levende mythe is, je kan alles een levende mythe doen, maar wat Tolkien bedoelt is dat er een soort geest doorheen, dat zeg maar die moed van onverzettelijkheid. En dat moet dan in alle, ja, het is bijna metafysisch wat hij ermee bedoelt.
Maar bedoelt hij niet ook dat het bij de lezers heel erg leeft? Jij was lid geworden van de club, Gemma. Ja,
dat wij deel
die ring om. Ja, je voelt je deel uitmaken van die wereld. Je voelt je je hoeft niet per se het gevoel te hebben dat je eigenlijk stiekem geboren bent als elf of zo. Maar wel dat die wereld ergens in je achterhoofd toch bestaat. Weet
ja,
je wel.
Zonder dat het gereduceerd wordt dat je denkt dat ik heb eigenlijk een katholiek boek zitten
precies,
lezen.
Precies. Ja, het moet of een allegorie van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Precies.
Dat is net zo goed een boek over de Eerste Wereldoorlog.
Inderdaad, daar heeft hij natuurlijk absoluut helemaal gelijk. Ja. Dat is natuurlijk helemaal waar.
Ja, maar ik ben toch nog wel benieuwd. We zitten nu in de 21ste eeuw. Tolkien is al lang dood, maar tegelijkertijd is zijn werk leeft nog altijd. In 2001 kwam de eerste film van de trilogie uit. Hoe kijken wetenschappers nu naar zijn werk? Zijn er ook gewoon nog nieuwe literatuur, wetenschappelijke inzichten?
Er komt geen einde aan. Het is je kan misschien dat de hoge dames en heren van de literatuurkritiek, die kijken er misschien nog altijd op neer, maar aan iedere Engelse faculteit wordt Tolkien bestudeerd. Hier in Nederland zijn er ook een paar mensen die zich ermee bezighouden, soms vanuit Angelsaksische geschiedenis. En die tijdschriften die worden volgeschreven met, ja, het ene onderzoek is interessanter dan het andere. Boeken verschijnen. Er was vorig jaar een heel boek over hoe racistisch was Tolkien.
Dat is heel 21ste eeuw natuurlijk.
Dat een gemengd antwoord. Ook een kind van zijn tijd, maar ook geen wel echt een democraat in die zin. Ja, daar hoef ik het nou niet over te hebben. Heel,
ga
dat boek lezen.
Ik ben wel heel benieuwd naar, maar dat... Ja, dat...
Maar ook bijvoorbeeld als je nu... Ja, hier bijvoorbeeld een typeface. Hier, Journal of Tolkien Studies van vorig jaar.
Oh, dat is een heel journal zelfs.
Ja, ja, nee, maar er zijn verschillende. Je hebt ook een Annual Scholarly Review. En hier, de Enigma of Goldberry. Tolkien's Narrative Braiding of Genre and Symbol-Related Vocabularies in the Windy Windle River Daughter. Dus dan dat hele verhaal van Tom Bombadil met zijn vrouw.
Wat uit de film helemaal
uit
is
de
weggehaald.
Film is weggehaald, ja. Wordt helemaal geanalyseerd over narrative braiding. Hoe ze dat, hoe Tolkien dat dan vertelt. En hier, ik zal het even in het Nederlands zeggen, want het is te moeilijk te verstaan. Manen, wiskunde en Middle-earth. Onbegrip over Tolkien's wetenschappelijke kennis. Mm. Dus dan alles wat de maan... Er komt voortdurend de maanstand in voor. En klopt het dan allemaal wel? Nou, helemaal geanalyseerd.
Dat is ook een vorm van escapisme voor wetenschappers.
Nou
denk ik.
Ja, maar ik bedoel, bij Shakespeare wordt precies hetzelfde gedaan natuurlijk. Ja. Er wordt ook eindeloos van alles over gedaan. Hier, over hoe Tolkien naar translation kijkt. Hier, sexuality, imagery and desire in Tolkien's works. Weet je dus?
Ja. Met die paar vrouwen die erin voorkomen. Ja,
ja, maar dat spelen wel soms een hele belangrijke rol. Weet je, het is de wetenschap bestudeert die verbeelding. En dat is niet onterecht, omdat die verbeelding leeft ook bij miljoenen mensen die... En het is ook leuk voor de studenten.
Ja, ik vind vooral het racisme interessant, omdat dat nog weer heel erg opvlamde met de komst van de nieuwste serie natuurlijk, The Rings of Power, waar ineens veel meer kleur zat dan in de films. Ja. Want in de films zijn alleen maar blanke mensen.
Ja. Ja, in boeken wordt niet echt benoemd,
nee,
denk
hoewel
ik,
de mensen uit het zuiden, de mensen die samenwerken met Mordor, ja, dat
toch
zijn toch
erg.
Wel mensen met een donkere huid.
Geschreven,
ja,
hoor, ja,
precies, een soort Arabieren ook, hè. Dus dat is, ja, dat kun je met de blik van nu in ieder geval best wel problematisch
zijn. Ja, en op een dieper niveau ook, dat er zit heel diep in die verhalen, een soort aangeboren edelheid. Dus die mensen van Aragorn, die hogere mensen, die hebben een soort edelheid die aangeboren is. En dat hele boek over dat racisme gaat worden helemaal. En ook de orks, die eigenlijk altijd maar uitgeroeid moeten worden. Terwijl, het zijn eigenlijk ook een soort
mensen.
Mensen
met een moeder, ja, precies.
Ja, precies. Ja. En nou, dat wordt dan helemaal...
Elfen,
dat valt weinig aan te... Dat is er gewoon. Dat kan je kan dat niet wegredeneren. Maar aan de andere kant kan je zeggen dat... bijvoorbeeld die hoge mensen, die falen ook. Door Aragorn heeft ook zijn twijfels. En zijn verre voorvader deed het ook verkeerd. Weet je, dus het is niet een absolute superioriteit of zo. Die worsteling en ook dat die hobbits, dat eigenlijk de onooglijkste figuren, die doen dat. En bijvoorbeeld ook die rassen tegenstelling tussen elfen en dwergen.
Ja, want dwergen werden al in zijn tijd als een soort joden.
Ja,
dat
zegt
hij
zelf
ook.
Dat
in zijn tijd al.
Dat heeft hij zelf, heeft hij die parallel getrokken?
Ja, dat zegt hij ook. Maar hij zegt ook van ja, ze waren... Kijk naar Israël, hè, want het is al na de stichting van de staat Israël. Zegt hij, ja, je ziet ook de warlike nature. Dus dat ook, past ook niet helemaal in het klassieke Joodse antisemitisme of zo. Dat was gewoon een... Ja, dus dat is een... Daar kan je eindeloos in roeren. Maar de conclusie van dat boek was eigenlijk dat het niet te ontkennen valt. Maar dat er ook weer veel dingen tegenover staan. Het is een mixed message. En een kind van zijn tijd, weet je. Dat was zo algemeen, dat erfelijke denken in die tijd. En die orks, dat is eigenlijk de Grendel en de draak van Beowulf. Dat moest vernietigd worden.
Er moest natuurlijk een soort van algemene slechterik zijn. En die orks zijn in verdorven.
Dat ja, maar het is ook innerlijke strijd die uiteindelijk wordt verbeeld. Dus net als bij, dat je kan die draak, draak. Maar het is in feite een psychische realiteit... voor de krijgers uit de tijd van Beowulf.
Het sterkste zie je dat eigenlijk nog terug in die ring, denk ik. Hè? Want de ring is... Het machtigste wapen, het ultieme wapen waarmee je iedereen in bedwang kunt houden, waarmee je iedereen kunt verslaan. Maar wat gebeurt er als je het te lang bij je hebt? Het corrompeert je. Ja. Je wordt zelf uiteindelijk, het wordt zelf je ondergang. Dus je kunt het wapen nooit gebruiken zonder ook jezelf te verslaan. En dat vind ik heel mooi verbeeld in dat verhaal.
Ja, nu je toch de ring noemt. Ja. Ik zit er al de hele tijd zo mee in mijn vingers van zal ik hem omdoen, zal ik hem omdoen. En ik denk dat het tijd is om de uitzending te beëindigen. Dus ik schuif hem nu om mijn vinger. Bedankt Hendrik, bedankt Peter. Dank ook aan Liz Doutzenberg voor het maken van deze aflevering. En dank aan het Dudo-kwartet. Want die spelen het strijkkwartet van van Ravel, die dat componeerde in 1903. Toen was Tolkien dus 11.
En toen zwierf hij door de moerassen van Worcestershire.
Ja, dat goed. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan. Nou, daar gaat hij.
Waar is ze nou?
Plop, weg is ze.
Huh? Nou ja, zie jij Gemma nog?
Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.